Gemeente, wij weten allemaal wel, denk ik, of daar ben ik wel van overtuigd, dat wij eens verantwoording moeten afleggen van alles wat wij in dit leven gedaan, gezegd, gelaten of verzwegen hebben. Als we zo de Bijbel doorlezen, dan komen wij herhaalde malen tegen dat we daarop worden gewezen, dat we daarop worden gewezen, dat we daarop voorbereid zullen zijn. De apostel Johannes, die doet dit in het laatste Bijbelboek wel op een zeer indringende wijze. Als hij daar beschrijft hoe hij ons ziet staan voor de rechterstoel van God en dat wij geroepen worden om verantwoording af te leggen van heel ons leven, ons doen en laten. Ik moet u eerlijk zeggen, gemeente, dat dit bij het ouder worden je steeds meer aan gaat spreken. Niet alleen omdat het dichterbij gaat komen, want daar moet je jongens en meisjes elke dag rekening mee houden. Maar wel omdat daar dan van alles in de geest langs je heen trekt. En misschien is de betekenis van deze, moet u dat eerlijk zeggen, wel opnieuw, dat hij mij aangesproken heeft in deze dagen. Bijzonder. Gezegend als wij dan in ons leven terecht zijn gekomen bij de Heer Jezus Christus. Als we bij hem op rapport gekomen zijn, dus verantwoording hebben afgelegd en niet alleen op rapport, maar dat wij ook bij hem op consult zijn gekomen als de hemelse medicijnmeester. En alleen hij weet wat wij nodig hebben om die grote dag die wij alle zullen mee moeten maken, of mogen maken, zonder een bezwaard geweten tegemoet te kunnen zien. En om het dan van hem te horen, komt tot mij die vermoeid en belast zijt, zeg maar van het leven ook, en ik zal u rust geven. De gemeente, van zo'n tussentijds, tussentijds rapport, lezen wij in onze tekst. Markus 6, die begint dit tweede gedeelte met te zeggen dat de discipelen weer komen tot Jezus. Waar ze vandaan komen, dat hebben wij gelezen in de versen 7 tot 11. Of tot 13. Heer Jezus had hen uitgezonden, 2 aan 2. Want uit de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Hij had hen uitgezonden om te verkondigen het koninkrijk Gods, dat dat daarbij gekomen was. En ook tegelijk mensen op te roepen tot bekering en geloof in de Heer Jezus Christus. En daarbij had de Heer hen gegeven, de Heilige Geest, zodat zij zieken konden genezen en zelfs duivelen uitvoeren. En ze hebben deze opdracht naar eer en geweten. En uitgaande predikten zij dat het volk zich zou bekeren. En de Heer had hen gezonden, opdat in gans Israël dat evangelie van Christus Jezus bekend zou zijn, zodat het volk niet meer zou zijn te verontschuldigen. En opdat, net als in deze tijd, hij zijn dienaren uitzendt, niet alleen in de grote steden het evangelie gehoord zou worden, maar ook in de kleinste dorpen tot in de afgelegen streken. Heer Jezus had daar zelf de gelegenheid niet voor, omdat hij maar 3 jaar op aarde zou zijn en hoewel hij soms op vele plaatsen tegelijk zou kunnen zijn, toch dit alles niet aan zou kunnen. Daarom had hij ze uitgezonden, die twee, aan twee. En zo zou het zuurdeeg van het koninkrijk van God, van het evangelie, doordringen tot in de kleinste dorpen, de afgelegen streken en in de plaatsen. Maar zij mochten het wel doen in het geloof, want zij moesten dat doen zonder Jezus. Tot dusver waren ze achter Jezus aangewandeld, ook in de meest letterlijke zin. Jezus was altijd bij hen. Maar nu zendt hij ze alleen. Zij gaan dus zonder de zichtbare aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Als je het ene mogen zij weten, maar achter ons staat Christus zelf. Zo had de Heer Jezus gezegd, die u hoort, hoort mij, die u gezonden heeft. En die u verwerpt, verwerpt mij, die u gezonden heeft. Maar zelf bleef hij achter. Maar hij zal zijn schapen niet alleen gestuurd hebben te midden der wolven. Hij was een voorbiddende en hij was een dankende hoge priester. Hij zal in eenzaamheid, waarschijnlijk op de weg, alleen, geworsteld hebben met zijn God en Vader, opdat hij zijn geest zou geven aan degenen die uitgezonden waren om het evangelie te verkondigen, om zondaren te redden en om de bruidskerk te verzamelen, jongeren en ouderen. Nou geldt dat, gemeente, nog van ieder die zich geroepen weet het evangelie te verkondigen, te staan in zijn dienst, om van hem te getuigen, om als de vriend van de bruidegom de bruidskerk te vergaderen onder jongeren en onder ouderen. En zij, wij, doen dit ook zonder de zichtbare aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. En dan denk ik even aan Paulus. Als Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe: wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen, want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem, de redding dus van verlorenen. En dan zegt Paulus ineens wijzend op Jezus, die voor ons bidt. En zo, gemeente, gaat zijn roeping, ging zijn roepstem en gaat ging zijn roepstem ook vandaag door alle landen. En het is altijd weer de meest eenvoudige verkondiging. Het koninkrijk Gods is bijgekomen. Zo bekeert u en geloof. Gelooft dit evangelie. En hoe weet ik dan, denken wij natuurlijk allereerst aan predikanten en denken wij aan ambtsdragers. Predikanten die zondags aan ambtsdragers die op huisbezoek gaan. En toch, gemeente, wil ik en mogen wij deze opdracht vanmiddag wel wat verder uitbreiden. Wel wat ruimer nemen. De Heere die geeft ons allemaal, jong en oud, de opdracht van hem te getuigen, van hem te kijken. Ook al is de kring die wij bereiken niet zo goed. Maar heeft u als ouders niet de opdracht om binnen het gezinsleven te spreken over de dingen van Gods koninkrijk? Hebben wij allen niet de opdracht om overal te getuigen van de Heer Jezus, soms op de meest eenvoudige wijze? En denk ik, jongens en meisjes, vanmiddag ook aan jullie, niet alleen aan ouderen, maar ook aan jullie. Hoe gedragen jullie je op school, en de wat ouderen, de universiteit. Op school tegenover leraren en medeleerlingen, op de universiteit tegenover docenten en tegenover medestudenten. Je hoort op het ogenblik de verschrikkelijkste dingen die er op een school kunnen gebeuren. Nou, dan vraag ik jullie jongens en meisjes, jullie beste vrienden, is het aan jullie te merken dat je naar school gaat of naar de universiteit met een gedoopt voorhoofd? Dat voorhoofd waar in waterschrift geschreven staat, Jezus Christus, gij zijt de mijne. En dan moeten jullie dan maar eens aan denken als er anderen zijn, medeleerlingen of medestudenten die je mee willen nemen in een gedrag dat niet past bij je opvoeding. Geloof dan maar dat er één meester is in de hemel die voor je kan en voor je wil bidden, die je kan en wil bewaren voor de ijdelheden deze wereld. Nou, in deze geschiedenis bleef de Heer Jezus achter als een voortbiddende priester. En dat zullen de discipelen toch wel gemerkt hebben. Zo stond Jezus achter hen. En dat mogen wij, dat mochten ze toen, maar dat mogen wij ook niet vergeten, gemeente. Als wij oproepen en opgeroepen worden door ambtsdragers, door onze ouders, als wij opgeroepen worden door mensen die wij kennen of niet kennen om ons te bekeren, dan doen zij dat in opdracht van de Heere God. Dan roepen zij, maar dan roept Hij ons tot geloof en bekering. Maar gemeente, dat betekent ook tegelijk dat wij, als we zo onze tekst lezen, dat wij met alles wat wij doen en met alles wat wij laten moeten terugkomen bij de Heer. De apostelen, zij kwamen weder samen tot Jezus. Waarom? Nou, dat lezen wij ook in dit schriftgedeelte. Ze komen daar samen tot Jezus om rapport uit te brengen over alles wat ze gedaan en gezien hadden en wat ze geleerd hadden. Zeg maar alle en alle tegenvallers. Want die heeft iedereen in het leven. En zo komen zij bij de Heer Jezus, hun opdrachtgever, op rapport. Ze zijn hem verantwoording schuldig. Zij op hun wijze naar hun opdracht. Maar gemeente, dat zegt ons ook dat ook wij verantwoording schuldig zijn naar de wijze van onze opdracht, rapport, op rapport komen bij onze zender. Terugkomen bij de Heer. Kunnen we dat? Kunnen we dat? Durven we dat? Kunnen we dan zeggen wat die man met linnen bekleed in de profetie van Ezechiël? En daar lezen wij dat de man met linnen bekleed werd in het land door te gaan en om daar degene die des Heren waren te tekenen met een teken. Dus om die mensen te bevestigen in het allerheiligst geloof. Jullie horen bij Heren. En als die man dan terugkomt, dan zegt hij tegen de Heren, ik heb gedaan gelijk gij mij geboden had. Nou gemeente, de discipelen zijn hier nogal enthousiast. Ze hebben gepreekt. Ze hebben zelfs duiven uitgeworpen. Ze konden veel en wij zouden bijna zeggen, ze deden nog meer. Ze hebben hard gewerkt. Duivelen uitgeworpen. Ja, zegt u dominee, maar dat gaat niet meer. Dat kunnen wij niet meer. Nou, dan kunnen we zo niet meer. Maar weet u hoe we het wel kunnen? Door de werken van de duivel te verstoren. Zeg maar gerust uit te werpen, schoonmaak houden in ons leven. Wend mijn oog van de ijdelheden af. De werken van de duivel te verstoren, schoonmaak houden in ons leven. Alles wat ons af kan trekken van de Heer en zijn dienst. En dan denk ik echt niet alleen aan de jeugd, maar dan denk ik ook nog aan de ouderengemeente. Er kan ook in de oude dag nog zoveel zijn dat ons af wil trekken van de Heer en zijn dienst. Om dat uit te bannen. Om dat weg te doen uit ons leven. Uit ons hart op de letter gemeente. Wat er allemaal uitgespookt wordt. En dan denk ik ook aan de jongeren op internet. Welke spelletjes spelen de kinderen bij u thuis op de computer? Paulus heeft het over de boosheden in de lucht. Nou gemeente, er zitten nogal wat boosheden in de lucht met allerlei communicatiemiddelen die door bij ons het huis kunnen binnenkomen. Nou gemeente, wederstaat, zegt Paulus ergens anders, de duivel, en hij zal van u vlieten duivelen uitwerpen. Dat moeten we dan maar doen met alles wat we in huis hebben, gemeente, wat wij in ons leven aan de hand houden, als we op rapport komen bij de Heer. Staat nog iets bij hier. Duivelen uitwerpen, zieken genezen. Dat is ook moeilijk. Zieken genezen. Wij zouden zeggen, daar moet je een goede dokter voor zijn. Ja, maar u dan? Weet u wat dat wil zeggen? Zieken zalven. Dat wil zeggen zieken troosten, bemoedigen. Met hen bidden om gezondheid. Met hen bidden om troost. Troost voor die vrouw die haar man verloren is. Bemoediging voor die man die zijn vrouw kwijt is. Bidden met die vader en die moeder die hun kind verloren hebben. Of met die buurjongen. Die op het Zuidplein loopt en aan de drugs verslaafd is. Pastoraat bedrijven, zieken, zalven, o gemeente. Er zou nog veel meer te noemen zijn. Hebben jullie jongens en meisjes wel eens iemand aangesproken op het verkeerde gedrag op school? Dat is moeilijk hoor, dat weet ik. En gemeente, daar moeten we dan ook rapport van uitbrengen. Ook daarvan. Een dominee aan het einde van de dienst, ook van deze dienst, als ik straks die deur doorga, dan moet ik me weer even van spreken afmelden. En dan denk ik vaak ook aan het einde van het leven. Kan dat? En dan denk ik aan de jaren dat ik onder u mocht zijn. Heb ik gedaan wat er gedaan moest worden? Heb ik gezegd wat er gezegd moest worden? Heb ik verzwegen wat er verzwegen moest worden? Al die jaren. En zo moet u wel zams dragen als u 's avonds thuis komt van huisbezoek. Dan moet u zich weer melden bij uw zender ouders. U moet 's avonds met het gezinsleven voor de dag komen bij de Heer. En u moet het zich voor het aangezicht des Heren afvragen, wat heb ik met mijn kinderen besproken vandaag, wat heb ik ze voorgehouden. Die schatten. Hoe ben ik op school geweest, precies op de universiteit. Tegenover mijn leraren, tegenover mijn medeleerlingen, tegenover mijn docenten. Hoe was ik op kantoor, hoe was ik op de weg. Ja, ook op de weg. Gemeenten, als wij 's avonds daarmee niet voor de Here verschijnen, dan kunnen wij ons hoofd niet rustig neerleggen. Wist u dat? Wij moeten met alles bij de Heer Jezus Christus terechtkomen, gemeente. Als het goed is. Ja, moeten. O gemeente, niet wij moeten ook mogen. We moeten op rapport. Maar we mogen op consult bij de Heiland. Godzijdank, gemeente. En weet u, dan weet hij zo goed wat er voor ons nodig is, dan wil hij zo goed voor ons zorgen. Zorgen voor ons lichaam. Zorgen voor onze ziel. Hoort maar, de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, kom gij lieden in een woeste plaats, hier alleen en rust een weinig. De trouwe Herengemeente, die hoort niet alleen zijn discipelen aan, maar hij ziet ze ook aan. Hij ziet dat ze vermoeid zijn, belast. En hij weet wat zij nu zelf nodig hebben. Nu dat zij bij hem op rapport komen. En dan zegt hij, rust een weinig. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? We hebben allereerst een lichamelijke rust. Je mag je gezondheid niet verwaarlozen. In geen enkel opzicht. Mens moet op zijn tijd ook aan zichzelf denken. Sommigen hebben er te veel aan. Anderen die denken daar te weinig aan. En zo kun je je te veel in beslag laten nemen door allerlei dingen die je in dit leven bezighouden. En dan loop je jezelf voorbij. Je kan in je werk, je kan ook in je kerkenwerk niet alleen opgaan, maar je kan er ook in ondergaan. Zo kun je zelf schade lijden aan je ziel als je denkt alles zelf in handen te moeten nemen. En als je niks ook in deze tijd, deze spannende tijd in de kerk, als je niks aan de Heere over kan laten, en als je meent dat zelf de kerk in handen moet houden, en desnoods op een nieuwe wijze. Volgens Lucas zegt de Heer Jezus, hier tegen zijn discipelen, verheugt u niet hierover dat de geesten zich aan u hebben onderworpen, maar verheugt u hierover dat uw namen geschreven staan in de hemel. Kijk, gemeente. Zou de Heer Jezus daar nog niet meegenomen hebben naar die eenzame plaats? Stille momenten om met Jezus alleen te zijn. Die momenten waar niet alleen zij en waar niet alleen u uw hart kan uitstorten. Maar die eenzame, die stille momenten waar de Heer Jezus zijn hart voor u uitstort. Waar u niet alleen de Heer Jezus in jouw hart laat kijken, maar waar de Heer Jezus jou in zijn hart laat kijken. Kom gij lieden in een eenzame plaats. Zou de Heere dat ook niet tegen ons kunnen zeggen? aan het einde van een drukke dag, een drukke week, een drukke week, aan het einde van een druk leven. Om even uitgetild te worden boven het rumoerige leven, boven de zorgen, soms van gezin, onszelf, van de kerk van vandaag. Uit het rumoerige leven uitgetild worden op de oude dag, bij de zorgen van tijd en eeuwigheid. Is het gemeente nu dan nooit eens tot soldaat, zo 's avonds tot de Heere te gaan? En het te ervaren hoe waar het is Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. En zo prachtig gemeente, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. Zo'n stille tijd, waarin je eens deels op jezelf wordt teruggeworpen, gemeente. Alles van die dag, soms van je hele leven langs je heen ziet trekken. Momenten, mag ik het vanmiddag zeggen, waarop God mij in al die jaren dat ik onder u bezig moest zijn, bewaard heeft voor gevaren naar het lichaam, maar bovenal ook voor gevaren naar de ziel, ook in de arbeid der kerk, gemeente. Zo'n moment waarop de meest wezenlijke vraag op je af gaat komen. Ben ik nou voor eeuwig of ben ik nog een verloren schaap? Mag ik eens aan u vragen, gemeente, kent u die stille tijd? Die verborgen omgang met God voor uzelf. Kijk, de mensen zien ons overdag aan de buitenkant, maar de Heere God die ziet ons dag en nacht aan de binnenkant. Nou is die buitenkant niet onbelangrijk, integendeel. Ik heb al gezegd, net jongens en meisjes, is het te zien als je naar school gaat, dat je met een gedoopt voorhoofd gaat. Maar inderdaad, God ziet ons aan, verlies dat toch ook uzelf niet uit het oog. De apostelen mogen u zelf in deze eenzame plaats aan Jezus voeten zitten. En uit zijn mond horen de wonderen der genade, die zij tot voor kort zelf mochten doorgeven aan anderen. En van het wonderleven dat zij anderen verkondigden, het wonder dat Jezus ook hun persoonlijk heiland is. Aan zijn genade genoeg te hebben. Ja, genoeg te hebben. En dat hadden zij nodig en wij niet minder, gemeente. Wij niet minder. Als je na de helft 45 jaren van je leven dominee bent geweest, als je vele jaren ambtsdrager bent geweest, als je vele jaren trouw hebt meegeleefd met de kerk, biddend en smekend, elke zondag weer opnieuw, dan komt er toch wel eens een vraag bij, nou wel Paulus die zegt op een gegeven moment, het zal wat zijn, als je de Heer Jezus gepreekt hebt, als je gebeden hebt, laat u met God verzoenen. En dat heeft Paulus wat gedaan. Dan zegt Paulus, het zal wat zijn als je dat gedaan hebt. En je zal dan zelfs nog verloren gaan. Kan augen pfarrer zelig werden? Niet omdat hij dood is. En dan mocht Paulus toch wel aan het einde zeggen, als hij dan over het einde komt aan Timotheus, Het voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de rechtvaardige rechter geven, zal het niet alleen mij, maar alle die zijn verschijning hebben gekregen. O gemeente, wat een zegen. Weten dat je met alles bij de Heer op rapport mag en moet komen, maar dat je ook bij hem op consult mag komen, als de hemelste medicijnmeester, de heiland van verloren zondaar. Als je aan het einde van de dag, aan het einde van het leven, als je al je zondige tekorten aan zijn voeten mag leggen en bidden, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Wij zijn maar overtuigd dat die hemelse medicijnmeester, de heiland, dat hij weet wat je dan nodig hebt om te rusten. Kom tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Rust een weinig. Nou, dat is niet alleen naar het lichaam, gemeente, dat is dan zeker ook voor onze ziel. Dat is dan niet alleen voor deze tijd, gemeente. En gaat dat u dan wel eens ook van binnen, mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik mijn heilrijk lot, immers wil mijn rotsteen wezen, mijn hulp, mijn heil in mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn oogvertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Dan zegt de Heer en dat toch tot je rust een weinig. Ga maar met emeritaat. En dat is, gemeente, de ware rust. Dat is de rust niet in onze werken. Maar dat is de rust in het werk van de Heer Jezus Christus. Het werk der verzoening. Voor al onze zonden en gebreken, zeker. Niet alleen bij hem op rapport, ook op consult. Bij de hemelse meester. Ik geloof dat ik het wel eens meer geciteerd heb onder u. Bij alle vragen die er rezen. En dat geldt ook in het wetgemeente. Bij alle vragen die er rezen. Ook vandaag. Met de nood van de kerk. Alle scheuring, alle oneenigheid. Bij alle vragen die er rezen, der gij mij in uw hand doen lezen. Eén teken slechts in spijkerschrift. En sinds staat dat in mijn ziel gegrift. En dat is dat kruis van Christus Jezus. Waarin hij alle ongerechtigheden, waarin hij alle zonden, waarin hij alle tekortkomingen heeft gedragen. Opdat we het zouden mogen weten wat het betekent. Door hen verzoend. Met God zijn vaak. Geloof dan toch. Dat we het zonder hem niet redden, gemeente jongen. Nu niet en straks ook nooit. Dan blijf je toch onrustig. Zonder enige vrede. Zonder enige vreugde. Van binnen in je hart. En wat moet er dan straks voor Gods aangezicht? Als het boekje van je leven, van mijn leven, open gaat, gemeente, rust dan maar niet, voordat hij u zelf gezegd heeft, door de overtuiging van de geest, rust weinig. Vergeet daarom die avondstilte niet. Die ontmoetingsplaats met de Heer. Vergeet dat ook niet, jonge vriend, hoe jong je ook bent. En zeg hem maar met kinderlijke stem het boodschap wat ik heb gedaan, Heere. Zie dat toch niet aan. Hij is het toch. Die, en ik heb dat al meer gezegd, maar die de grote kindervriend is, die zegt ook hunner, is het koninkrijk der hemelen. En dan is het taak van ouders ze daarin te onderwijzen
ze daarbij te brengen, daar elke avond mee te komen. Voor het aangezicht des Heren rusten weinig, rusten in Christus. Op grond van zijn arbeid, aan het kruis tot vergeving der zonde gemeente, dat voorsmaak van de eeuwige rust. Als hij zegt rusten weinig, rusten in zijn woord, zijn kruiswoord, dat hij voor ons gesproken heeft als we in hem geloven. Het is volbracht. Dat geldt dan ook van ons werk, gemeente. Door de verzoening van Christus, zo blijft er dan een rust over voor het volk van God. Niet omdat dat volk zo hard liep. Niet omdat Christus, omdat dat volk zo getrouw geweest is, maar omdat Christus getrouw is, niet alleen geweest en getrouw is en blijft, voor ieder die bij hem terechtkomt, met heel zijn en met heel haar leven. Amen.